Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Fijn dat jullie er zijn. Jongens en meisjes, jullie mogen wat mij betreft elke zondagochtend wel zo voor in de kerk zitten. Mooi plekje toch? Kan je goed opletten, kan je het goed horen, kan je het goed zien. De vaders en moeders achter in de kerk. Goed idee toch? Juist. Fijn dat u er bent op deze gemeenteavond. Opening van het verenigingsseizoen. We zijn wat aan de late kant in oktober, maar niettemin toch goed om bij elkaar te komen vanavond. In combinatie met zending en Israël. En daarom is ook familie Hoijmeijer in ons midden. Ook van harte welkom. En we gaan straks naar jullie luisteren. Maar vanavond gaan we eerst zingen. Dan gaan we uit de Bijbel lezen. Psalm 127. Hoop ik daar wat over te zeggen. En dan gaan we daarna bidden en danken voor de maaltijd. En bidden voor de avond. En daarna krijgt broeder Hoijmeijer het woord. Laten we eerst gaan zingen uit Psalm 67, daarvan het tweede vers. De volken zullen u belijden. O God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten hun zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. Psalm 67, vers 2. Psalmen. Dominee Dekker heeft daar wel vaker over gepreekt, dus ik hoef u niet uit te leggen wat een pelgrimspsalm is. De jongens en meisjes weten het denk ik ook nog wel. Als de mensen voor de feesten naar Jeruzalem gingen, dan zongen ze deze psalmen. En vanavond gaan we lezen uit Psalm 127. En daar staat boven: Gods zegen is onmisbaar. Een litamaalood van Salomo. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood des smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren, des buiks vrucht is een beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand van een held, zodanig zijn de zonen der jeugd. Wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met de zilver gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als zij met de vijanden spreken zullen in de poort. En vanavond als inleiding wil ik enkele woorden zeggen over het eerste vers, dat gedeelte waar staat: zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Jongens en meisjes, het strand van Scheveningen, dat is niet zo ver weg hier vandaan. misschien hebben jullie daar wel eens een zandkasteel gebouwd. Of wellicht heb je met iets anders gebouwd, misschien wel met Lego. Voordat je naar de kerk kwam vanavond, en ik kijk even naar de camera, want er luisteren ook mensen thuis. Er zijn tegenwoordig ook ouderen die met Lego spelen. Bouwen. Wat zijn we daar druk mee als we jong zijn, als we oud zijn? En in de Bijbel gaat het ook over bouwen. Er werden altaren gebouwd voor de Heere. Noach, die bouwde de ark. De koningen, die bouwden paleizen en huizen, tempels. Koning Salomo, Psalm 127, we hebben dat net gelezen. Psalm voor Salomo, Psalm van David voor zijn zoon Salomo. Over het bouwen van de tempel. Nehemia, die bouwde de muren weer op en ook de tempel, die was verwoest. Werd ook weer gebouwd. En ook de Heer Jezus, die heeft het over bouwen in de Bijbel. In Lucas 14 wijst hij erop dat wij eerst een berekening moeten maken als we een toren gaan bouwen. Zodat we zeker weten dat we die toren ook af kunnen maken, anders hebben we te weinig geld. Dan maken we alleen de onderkant van de toren, het fundament. Kunnen we de toren niet afbouwen en dan gaan de mensen ons bespotten, zegt de Heer Jezus. En opvallend, de Heer Jezus heeft het in de bergreden ook over bouwen. En weer met een waarschuwing. Blijkbaar zijn er dus heel veel dwaze bouwers en niet zo heel veel wijze bouwers. Daar gaat ook dat liedje over. En jongens en meisjes, ik denk dat jullie dat wel kennen. Een wijs man, die bouwde zijn huis op de rots, toch? En de regen stroomde neer en de vloed kwam op en het huis stond vast op de rots. En een dwaas man, die bouwde zijn huis op het zand. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En jullie weten dat het huis dat stortte neer met een plof. Dus, bouw je huis, u ook ouderen, bouw je huis op Jezus de rots. Want dan daalt de zegen neer. En dan stijgt het gebed op. Dan bouw je je levenshuis op hem. En dan gaan we maar gelijk naar de toepassing vanavond. Voor de linkerkant van de kerk, de wat ouderen. Waar bouwt u? Waar bouw jij op dit moment aan? Loopbaan misschien, carrière. Bouw jij aan je bedrijf, je reputatie. Misschien wel aan je relatie, je vermogen. Bouwen, misschien wel herbouwen. Maar bij sommigen is dat huis aan de renovatie toe. Misschien woon je in een bouwval. Moet het gesloopt worden, nieuwbouw. Nou, dat voorbeeld, dat kunnen we ook toepassen op die andere zaken die ik zei, van loopbaan switchen, misschien een andere bedrijfsstrategie. Therapie voor relatieproblemen. Kortom, bouwen of renoveren, we blijven ons leven er maar druk mee. Maar vanavond gaat het dus niet om de vraag of wij bouwen, maar hoe wij bouwen. Want dat we bouwen, dat komt omdat wij naar Gods evenbeeld zijn geschapen. Want God bouwt, God creëert, God schept zelf ook. En daarom zit dat ook in uw en jou, in mijn DNA. Natuurlijk, naar de zondeval verre van volmaakt, maar toch. En Psalm 127 gaat er dus als vanzelfsprekend vanuit dat er een huis wordt gebouwd. Maar, staat er, let op, zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de zelfs bouwlieden daaraan. Dat betekent, de hulp van de Heere is dus onmisbaar. Op school, als je een repetitie hebt, met je studie, op de zaak, in ons ambtelijk werk, straks in Israël en of Hageleel. Er staat, te vergeefs arbeiden de zelfs bouwlieden. In de grondtekst wijst dit woord arbeiden op zwoegen. En daarom is het in andere Bijbelvertalingen ook zo blijven staan. Kijk het vanavond maar eens na als een andere vertaling als de Statenvertaling heeft. En als we Psalm 127 zingen, dan zingen we ook zwoegen. Het is die oude Hebreeuwse vertaling. Zwoegen, dat vraagt als het ware bloed, zweet en tranen. Dat vraagt onze uiterste inspanning. Alles wat we hebben, dat geven we daarvoor. En herkent u dat ook? Bouwen wij, bouwt u, bouw jij, bouw ik ook zo aan mijn huis, dat huis misschien wel op het zand, wat neerstort als de regen komt met een plof. Of bouwen wij en zoeken wij aan het huis waar Jezus Christus het fundament van is. En dan denk ik als vanzelf aan Paulus. Wat heeft hij gezwoegd voor het koninkrijk van God? En nog een stap verder, dan denken we natuurlijk aan de Heer Jezus zelf. Wat heeft hij met een hoofdletter gezwoegd? Het kostte hem letterlijk bloed, zweet, tranen. Het kostte zijn leven voor het koninkrijk van zijn vader. Zo aan het begin van het nieuwe seizoensschooljaar, sommige nieuwe werkkring, voor jullie familie Hoijmeijer straks Israël, dan mogen wij onze inspanningen toetsen aan deze tekst uit Psalm 127. Die tekst die koning David voor zijn Salomo, zijn zoon Salomo gegeven heeft. En dan nog een vraag, welke raad geeft u, geef jij als vader, als moeder, aan je zoon en je dochter mee? En ook, welke raad geven wij als ambtsdragers ook het komende seizoen weer mee aan de gemeente? Dat mag toch dienen in afhankelijkheid van de Heere zijn, want dan komt de zegen van boven. En dan stijgt het gebed van beneden naar boven op. En dan bouwen niet wij zelf, maar dan schakelt God zelf ons in om te bouwen. Letterlijk, zoals bij koning Salomo, die het huis van God, de tempel van God, mocht bouwen op verzoek van de Heere. En zo schakelt hij ook ons nog in om mee te bouwen in het koninkrijk van de Heere. Noem ik nog een psalm, psalm 89. Wat zingen we daar? Nou, u kent deze woorden. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunstbewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat is een bekende psalm. Naar uw gemaakt bestek. Wat is bestek, jongens en meisjes? Dat zijn de bouwtekeningen. Als je een huis gaat bouwen of iets anders, dan maak je tekeningen. Dat noemen ze bestek. De Heer bouwt dus en hij heeft dus van eeuwigheid tot bestek die bouwtekeningen gemaakt. En door de eeuwen heen roept hij allemaal mensen, jong, oud, om mee te bouwen. Aan het huis van hem. En wat is dan dat huis van de Heere waaraan gebouwd wordt? Daar lezen we over in Openbaring, het Nieuwe Jeruzalem. In het Nieuwe Jeruzalem, in die stad, daar is geen tempel meer. En waarom is dat niet? Omdat God zelf in het midden is. Daar zijn Gods kinderen die dragen de naam van hem op hun voorhoofden. Daar zullen ze hem zien. Daar zullen ze verlicht worden. En ze zullen heersen als koningen in eeuwigheid. Is dat nou ook jouw toekomst? Is dat ook jullie toekomst? Als we denken over het bouwen van onze toekomst. Bouw dan maar in afhankelijkheid van de Heere. Op school, op je werk, in de kerk straks in Israël. Dan sluit ik me af en doe dat dan zoals Judas het tegen ons zegt. Maar geliefden, bouwt uzelven op het allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaar uzelven in de liefde van God, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, ten eeuwige leven. Deze woorden ter inleiding, wij gaan bidden en danken, danken voor de maaltijd. En ook bidden voor deze avond en de nabijheid van de Heere God. Moment. Heere trouwe en almachtige God en Vader in de hemel. Vanavond mogen wij tot u komen in het gebed, naderen tot die troon der genade. Door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die aan uw rechterhand gezeten is, die altijd voor deze lijdende en strijdende kerk hier op aarde bidt. En wilt u ons ook vanavond dan aanzien in hem, de Zoon van uw eeuwige liefde. En dan komen wij tot u, en dan bidden we of u ons eerbied wilt geven en diep ontzag, want u bent een heilig God en volmaakt. Maar wat buigt u diep? Want u heeft uw Zoon gegeven als een rantsoen voor velen. En dan bidden we ook aan het begin van dit nieuwe kerkelijke seizoen, of u, de Heer Jezus Christus, maar veel mag worden aangeprezen. Of uw lof mag worden verkondigd in het midden van de gemeente. Of uw naam mag worden grootgemaakt. Of uw Heilige Geest mag werken en de harten van ons allemaal mag vervullen. Of u ons wilt leiden en in ons wilt wonen. En zegent u dan al dat werk wat ook in onze gemeente in het nieuwe seizoen ook weer gedaan mag worden. Daar zien we naar uit, Heere God, dat u zelf uw voetstappen onder ons zet. Dat het niet ons werk is van ambtsdragers, van gemeenteleden, dat wij er tussenuit vallen. En dan blijft u, de Jezus Christus, over. En geeft dat wij uw heerlijkheid, uw schoonheid mogen zien. En schenkt u dan de liefde in ons hart, zodat ook wij u mogen liefhebben. Schenkt u dat ook aan onze jongens en meisjes. Zegent u het werk wat in de gemeente wordt gedaan. De catechisatie die de kinderen, de jongeren mogen ontvangen. Het werk van de jeugdverenigingen en de andere verenigingen die bereikt zijn. Het werk van koster en organisten van ons als ambtsdragers. Mag de verkondiging van uw woord toch wel het meest worden gezegend. Opdat u de lof daarvoor mag ontvangen. Opdat ouderen en jongeren u mogen leren kennen. Opdat het geloof van uw kinderen mag toenemen. En we steeds meer dat beeld van u, o Heer Jezus Christus, mogen dragen. Mogen uitdrukken, zodat het zichtbaar is in de wereld om ons heen. Zegent u het werk van evangelisatie, van zending. We denken naar familie Rodenburg in Oeganda. Wilt u hen tot een zegen stellen in het werk wat ze daar mogen doen en ook persoonlijk. We bidden u voor het werk in Israël, de gemeente Negama, in Nofa Galil, waar broeder Ben Dayan zijn werk mag doen samen met de kerkenraad. En ook de andere Messias beleidende gemeenten die er zijn in Israël. We bidden nu vanavond ook voor Geert en Geertje die met hun kinderen naar Nofa Galil hopen te vertrekken. En daar hun plaats hopen in te nemen. En u der Jezus Christus bekend mogen maken onder het Joodse volk, maar ongetwijfeld ook onder de vele moslims die er zijn. En dan bidden we of u hen vrijmoedigheid wilt geven, of u wegen wilt banen, of u alles wel wilt maken, zodat ze een visum mogen ontvangen om naar Israël te kunnen en te mogen reizen. Wilt u ook voorzien in huisvesting? Schenkt u hen een plaatsje? En mag het werk wat zij hebben voorbereid, mag dat tot een rijke zegen worden gesteld, opdat velen ook door hun werk tot u, de Heer Jezus Christus, gebracht mogen worden. Heren, dan bidden we om het Joodse volk. Wat is er ontzettend veel gaande. We danken u voor die bijzondere uitkomst die u in de afgelopen dagen gegeven heeft. Dan geeft u vrede. Maar dan weten we dat u erboven staat. Dat u de harten van koningen, van presidenten leidt, bestuurt tot hetgeen u wilt. Wilt u ervoor zorgen dat de gijzelaars ook daadwerkelijk vrijgelaten zullen worden? Wilt u zorgen voor het Joodse volk? Schenkt u die vrede die alle verstand te boven gaat? Dat kan alleen als u de Jezus Christus kennen. Heer, gedenkt u de regering van Israël? Wilt u hen wijsheid geven? Zorgt u voor de vele soldaten die gewond zijn geraakt, getraumatiseerd? Gedenkt u voor dat volk in nood, het is uw eigen volk. U zegt dat wie dat volk aanraakt, dat raakt toch ook uw oogappel aan. Heren, mogen wij dan steeds in gebed verbonden zijn, omdat als het Joodse volk tot bekering komt, dan zal dat toch tot zegen zijn voor heel deze wereld. Maar gedenkt u ook de velen die geliefden hebben verloren in Gaza. Wat is ook daar veel leed en veel zorg en verdriet. Geeft u dat ook zij tot diezelfde zaligmaker, u, de Heer Jezus Christus, mogen vluchten. Heren, wilt u vanavond ook met ons zijn, schenkt u uw zegen. Wilt u met uw Heilige Geest hier aanwezig zijn in de harten van ons allen, maar ook bij degene zijn die met ons verbonden mogen zijn via de kerktelefoon of het internet. Gedenkt u ook in wegen van rouw en verdriet, broeder van Maurik, dragen we u op. Maar zo kort geleden zijn vrouw verloren. Zo'n groot verdriet is er in zijn leven gekomen. Ontfermt u zich over deze geliefde broeder en de verdere familie. En wees hen ook nabij als de gang naar het graf wordt gemaakt in de week die voor ons ligt. Heere, wilt u zo vanavond uw zegen geven? Bewaar ons voor de zonde. En hoort u ons gebed alleen om de Heere Jezus wil. Amen. Dat ter inleiding, dan geef ik het woord aan Geert om hier het woord met ons te voeren. En goede aandacht.
Ja, dank, broeder, ook voor de woorden en het gebed. Israël, het gaat er wel eens een keer over hier, heb ik begrepen. En ik zag daarin ook mooie dingen, ook in het halletje. En ik stond zo even te praten erover nog net. En het kan voor de een soms wel eens te veel over Israël gaan. En voor een ander gaat het soms al heel snel te weinig over Israël. En één ding is zeker, het heeft een hoop gevoeligheden in zich in deze tijd. En wanneer doe je het goed? En dan is al heel snel gezegd, je doet het eigenlijk nooit voor iedereen goed. Goed, in zekere zin is dat misschien ook zo als we buiten het woord rekenen. Maar ik denk dat wij als christenen ergens wel een fundament hebben wat blijft rondom dit thema. En dat geeft een zekere stabiliteit in onze houding. En dat zegt ons iets over ons gevoel als christenen ook over en aangaande Israël. Is het terecht dat ik een zekere voorliefde voel voor dat volk? En mag dat, ondanks alles wat er nu gebeurt? Goed, ik hoop jullie daar, en dat is een van de doelen van deze avond, ook wel iets over mee te geven vanavond. En ik zag hier net een hele mooie tekst hangen over het zegenen van de Heer Jezus eigenlijk, als die opstijgt ten hemelvaart. En laten we dat eens als middelpunt van deze avond nemen. En ga dan even met mij mee in gedachten, maken we een tijdlijn. Beginnen we helemaal aan het begin bij de schepping. En dan is dat het centrum, zogezegd, van die tijdlijn natuurlijk. En dan gaan we die kant op na de geboorte van de Heer Jezus. Dus dan gaan we eigenlijk zo in gedachten even de tijdlijn door. En dan mogen jullie ook een keer gewoon kijken waar zitten we nu ongeveer. God heeft een plan met Israël. De Heere blijft trouw aan zijn belofte. En de Heere volvoert zijn raad met Israël en met ons, de andere volken. Mijn naam is Geert Hoijmeijer en samen met mijn vrouw Geertje Hoijmeijer hebben wij vier kinderen. Geert en Geertje, dat is denk ik goed te onthouden. Maar we hebben een dochter die erbij is vanavond, Madeleine van 13. En we hebben een zoon die er niet bij is vanavond vanwege een logeerpartij. En nog twee jongere jongens, Daniel, David en Jonathan. In de leeftijd tussen de 4 en de 13 dus. Vanavond wil ik met jullie praten over Israël en de beloftes. Eigenlijk in een soort vogelvlucht. Dus als je er een stukje studie van wil maken, of je wilt daar thuis eens wat over nalezen, dan raad ik je zeker aan om een notitieblok erbij te houden, want ik ga niet op dingen heel diep in, maar ik stip zo eens wat dingen aan om even een keer een hele grote lijn neer te zetten, zogezegd. Doe ik aan de Bijbel, dus Israël en de beloftes in de Bijbel, Israël en de kerkgeschiedenis, kijken we even kort naar de oudvaders ook, en dan Israël en u, jij en ik in het heden. Goed. Laten we bij het begin beginnen. In de beginnen schiep God. En toen kwam Adam en Eva ook. En toen ging het al heel snel mis. En als we gaan kijken naar de beloftes van de Heere, dan hebben we een belofte die eigenlijk, zeg maar, aan de basis van alle andere beloften staat. Dat noem je de moederbelofte. Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de wesenen vermorzelen. Dit is ongeveer 4000 voor Christus. Hou hem in de gaten, hè? 1650 jaar verder. Noach. De Heer heeft die boog gegeven in de wolken. En waar ik jullie, en dat zeg ik dan ook even tegen de volwassenen, wat mij hierin geraakt heeft toen ik dit een beetje aan het voorbereiden was, is dat je eigenlijk als het ware het samen ziet komen bij de Heer Jezus en het dan weer uit ziet gaan over de wereld. En het begint dus heel wijs met heel de mensheid, Adam en Eva. En hier wordt het al een heel stuk selecter bij Noach, zo gezegd. En dat gaat steeds verder. Genesis 9 vers 16 zegt de Heer, als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwige verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. En de zonen van Noach die uit de ark gingen, waren Sem en Gam en Jafet. En wat ik hierbij gezegd wil hebben, het laatste stukje van vers 18, Gam is de vader van Kanaan. Dat heeft wel een beetje met Israël te maken, hè? Want waar gingen ze heen? Vanuit Egypte naar het land? Kanaan. En dat heeft met deze naam te maken. Kijken we nog even verder naar Sem. In Genesis 9 zijn we dan, vers 25 tot 27. En hij, de Heere, zeide, vervloekt zij Kanaan, de knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Voort zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. God breidde Jafet uit en hij woonde in Sems tenten. En Kanaan zei hem een knecht. En hier wil ik iets over zeggen. In de Joodse traditie zagen sommige rabbijnen, Genesis 9 vers 27, als een profetie waarin Jafet, de westerse volken, zouden delen in de geestelijke erfenis van Sem, het Joodse volk. Wonen in de tenten van Sem werd dus door deze Joodse rabbijnen ook al geïnterpreteerd als het deelnemen aan de door God geopenbaarde waarheid aan Israël. En de term antisemitisme is ook taalkundig afgeleid van Sem. Uit Genesis. Maar het verwijst in praktijk alleen uitsluitend naar haat tegen het Joodse volk en niet naar de andere Semitische volken. Maar dat komt wel hier vandaan, antisemitisme. Dan zijn we bij het jaar 2000 voor Christus. En deze meneer kennen jullie ook waar we het nu over gaan hebben. Abraham. Abraham is geroepen. Hij moest weg uit zijn land. Weg bij zijn familie. Alles achterlaten. En gaan naar het land dat de Heer hem wijzen zou. En zegt de Heer dan tegen hem als hij geroepen is. En ik zal jou tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen, zegt de Heer. En uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en ik zal vervloeken die u vloekt. En in u, Abraham, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En eigenlijk zie je hetzelfde als met Noach. De Heer is dan heel specifiek tegen één persoon. En toch zie je ook dat elke keer heel veel mensen dan daar ook bij betrokken worden als de Heer een belofte doet. En hier doet hij dat ook bij Abraham. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. In Genesis 15 belooft de Heere Abraham een talrijk nageslacht en het land, Kanaan. En hij sluit met hem een verbond waarbij hij zijn belofte bezegelt met een heel bijzondere ceremonie. Hebben jullie wel eens gehoord van die geschiedenis van die in stukken gehakte dieren? Maar wie ging daar tussen die stukken door, weet je dat ook nog? Alleen de Heer. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Godheid van de Heere zelf verbonden wordt aan de zekere vervulling van de belofte die Abraham hier krijgt. En de Heere ging alleen tussen die stukken door. In Genesis 17 bevestigt de Heere zijn verbond met Abraham en verandert de naam in Abraham. In de Joodse traditie heeft dat ook een hele bijzondere betekenis en ik denk dat je dat ook heel terecht erin mag zien als die H die daarin wordt eigenlijk over de geestesadem, zeg maar, daarbij wordt gevoegd. En ook bij Sarah gebeurt dat ook. He, dat de adem aan toegevoegd en Abraham wordt Abraham. De Heer belooft om opnieuw een groot nageslacht en het teken van de besnijdenis wordt ook ingesteld. Dan, 100 jaar verder, 100 jaar 1900 voor Christus, krijgt ook Isaac de bevestiging van Gods verbond met Abraham in Genesis 26. En later ook Jacob in Genesis 28, hier stuurt Isaac na de eerstgeboortezegen zijn zoon Jacob naar Paddan Aram. En onderweg droomt Jacob dan van die ladder. Tot in de hemel. Daar gaat de Heer Jezus later ook over praten, over die ladder die Jacob hier over droomt. Want dat wijst naar de Heer Jezus. Maar hier krijgt Jacob ook de belofte dat God hem het land belooft en hem toezegt te beschermen en ook terug te brengen. Maken we een sprong van weer een paar honderd jaar en dan zijn we in het jaar 1450 voor Christus. Dat is al een stuk dichterbij, hè? 1450 voor Christus. Mozes, het volk van Israël, de uittocht uit Egypte, Eviticus, Leviticus, Deuteronomium, Exodus, Leviticus, Deuteronomium. En de geschiedenis over Israël en de bevrijding van het volk van Israël natuurlijk uit Egypte, maar ook de wetgeving bij de Sinaï, het verbond en het land Canaan. In al deze geschiedenissen ligt ook voor ons, voor u en mij, veel waarde. Want de wet openbaart de zonde. De hele geschiedenis van de ceremonieën wijzen op de verlossing en de offers en heeft ons daar heel veel over te leren. En misschien is dit een mooi moment om te noemen dat de Bijbel een door en door Joods boek is. En dat het opgeschreven is bijna uitsluitend door mensen uit het volk van Israël. En dat de Heer Israël hier in beginsel, en dat gaat zo meteen steeds verder, als middel gebruikt om deze zegen van al die kennis over de Heer en over de Heer Jezus en over de offerdienst en hoe dat werkt, mee te geven aan de mensheid en gebruikt die Israël voor. Zodat jullie op een dag het evangelie mochten horen. En dat je er alles over vinden kon. En alles over leren kon. Ik wil een paar versen noemen uit Leviticus die mij geraakt hebben hierin ook. Leviticus 25 vers 23. Daar krijgen ze opdrachten over hoe ze met dat land moeten omgaan zometeen. En dan zegt de Heer, het land zal ook niet voor altoos verkocht worden. Want het land, zegt de Heer, is mijne. Terwijl gij, volk van Israël, vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt in dat land. En dit is ook de reden dat ze verbannen werden uit dat land als ze zich misdroegen. En als ze zich dan misdragen hebben en ze zijn verbannen, zegt de Heer in Leviticus 26 vers 42, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham, zal ik gedenken. En aan het land zal ik gedenken. En Leviticus 26 verderop, 44 en 45, en hierboven is dit ook, als zij in het land hun vijanden zijn, zal ik hen niet verwerpen, nog van hen mogen om een einde aan hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen. Want ik ben de Heere hun God. Dus zelfs als het helemaal afgedaan is en ze zijn verbannen en niet meer in hun eigen land, dan nog, vers 45, maar ik zal hen ten beste gedenken aan het verbond der voorouderen die ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot een God waar. Ik ben de Heere. We maken weer een sprong. 1000 voor Christus. Koning David. 2 Samuel 7. Hier belooft de Heere aan koning David dat zijn nageslacht voor altijd zal regeren. En dat hij een eeuwig koningshuis voor hem zal vestigen. Hoewel David zelf de tempel niet mag bouwen, zal zijn zoon dat doen. En Gods trouw aan dit verbond, zegt de Heere, zal niet wijken zoals bij Saul. En ook als je kijkt in Psalm 2 en Psalm 72, die schrijven daar op een hele bijzondere en profetische manier ook over. Over de invulling van deze belofte aan koning David. En weer een paar honderd jaar verder, 700 voor Christus, de profeet Jesaja. En er zijn een heleboel bekende Bijbelgedeelten, dus ik dacht, ik noem even 2 andere hoofdstukken. Jesaja 11. En dat profeteert natuurlijk ook uit de stam van Isaïe, een rechtvaardige koning zal opstaan, vervuld met wijsheid en de heilige geest van de Heere, die rechtvaardig zal oordelen en vrede brengen. En Jesaja 49, daar beschrijft de Heere de roeping van een dienaar, die tot taak heeft Israël te gaan herstellen, en het licht te zijn voor de heidenen. Dus hier zie je dat het wel steeds specifieker wordt, want ondertussen wordt er eigenlijk tegen die andere volken om Israël heen al niet meer echt gepraat over de Heer en over zijn dienst. Behalve dan misschien de volken die heel dicht bij Israël willen zijn. Maar die dienaar zal ook een licht zijn voor de heidenen. En de van God gegeven profetie voorspelt dat zijn dienaar, de Heer Jezus is dat natuurlijk, Israël zal verzamelen en troost zal brengen aan alle volken. En dat is een belangrijk punt hier, want hier is de tijd van de ballingschap ook aangebroken. In het jaar 650 voor Christus ongeveer, Jeremia, ik noem alleen even Jeremia 31, de belofte van herstel na ballingschap. Jeremia 31 profeteerde over een nieuw verbond tussen God en Israël. Een nieuw verbond? Maar ze hadden toch een verbond? Ja, en dat was dus helemaal misgegaan. En ze hebben dus helemaal niet gedaan wat de bedoeling was. En ze waren dus weggestuurd uit dat land. Dat land waarvan de Heer gezegd had, dat is mijn land. Maar er zal een nieuw verbond komen, zegt de Heer, waarin Gods wet in hun hart geschreven zal worden. En dat ze hem van binnenuit zullen kennen. Dit hoofdstuk spreekt van herstel, terugkeer uit ballingschap en een toekomst vol vrede en zegen voor het volledige volk. En ook dat is bijzonder, want op dat moment is het helemaal versnipperd. Tweestammenrijk, tienstammenrijk. En ja, de verstrooiing is op dat moment al gigantisch. En als je dan kijkt wat er in eerste instantie terugkeert, dan is dat maar een kruimeltje van dat volk eigenlijk. Wat er dan nog terugkomt. Maar hier zegt de Heer, Ebed Yisrael, ve'ebed Yehuda, berit gadasha. En het Nieuwe Testament heet in het Hebreeuws ook letterlijk berit gadasha. Maar het gaat letterlijk over dat dat weer helemaal één nieuw volk zal worden. En dat dat compleet deel maakt van dat nieuwe verbond. En ik zeg het toch nog eens een keer. Nu gaan we heel even kijken ook naar Ezechiël. Maar al die beloftes, dat gaf de Heere aan Joodse profeten. En die moesten dat vertellen aan Joodse mensen. En die beloftes die zijn ook bedoeld voor dat Joodse volk. En wij, en daar komen we straks ook weer aan toe, hè, als westerse volken, hè, afstammelingen van Jafet. En alle andere volken, heidenvolken, zijn daar deelgenoot van geworden. Als door een groot wonder van de Heere. Maar belangrijk is om te beseffen dat deze in eerste instantie allemaal gesproken zijn, uitgesproken ook zijn. En zo bedoelde de Heere dat ook, tot het Joodse volk. En dat er misschien een delen gekomen is wat dat betreft in de belofte. Maar dat je nooit kunt zeggen dat de woorden van de Heere betekenis gaan veranderen. Belangrijk om te beseffen. 600 voor Christus, profeet Ezechiël. En dan komen we een geschiedenis die bij mij als kind altijd wel tot de verbeelding heeft gesproken. Eerst Ezechiël 36, daar belooft de Heere dat hij Israël zal gaan reinigen, een nieuw hart en een nieuwe geest geven. En dat hij hen uit de verstrooiing zal terugbrengen naar hun land. He, vanuit alle hoeken van de aarde vergaderen. En de Heere zal hen gaan zegenen met voorspoed. Zijn geest in hun binnenste geven. Hun opnieuw tot een volk maken. Zodat ze zijn naam zullen verheerlijken. En in Ezechiël 37. Daar toont de Heere Ezechiël dat visioen van die vallei vol droge botten. Kennen jullie dat verhaal ook? Hele dorre, hele droge botten. En dan vraagt de Heer aan Ezechiël, gaan die botten nog weer levend worden? En Ezechiël krijgt de genade om dat te zeggen, Heer, u weet het, want hij twijfelt daarin ook niet aan het kunnen van de Heer. Maar het beeld uit eigenlijk hoe dat de Heer dat volk gaat herstellen. He, en er komt vlees op en er komen spieren op en het wordt weer helemaal een lichaam. Maar uiteindelijk moet dan die geest daar nog in komen. En dan belooft de Heer ook dat hij zijn geest erin blazen zal. Wat symbool staat voor de toekomstige herleving van het volk van Israël. Dit beeld geeft hoop op herstel en vernieuwing na een periode van verstrooiing en dood. Vervolgens belooft de Heer God dat hij de verdeeldheid tussen het noordelijke koninkrijk Israël en het zuidelijke Juda zal wegnemen. Hij zal het verenigen tot één natie, onder één koning, één vorst. En tot slot bevestigt de Heer hier dat hij voor altijd hun God zal zijn. Dat zij zijn volk zullen zijn, waarbij hij zijn verbond met hen opnieuw wordt versterkt en bevestigd. We komen bijna aan het einde van het Oude Testament. 500 voor Christus, Joël. Joël 2 beschrijft de dreigende dag van de Heer, het komend oordeel en verwoesting, toekomstig oordeel voor alle volken. Dat is ook een belofte van de Heer, hè jongens. Zo aan het begin van het verenigingsseizoen. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Eens komt die dag van oordeel. Dat zal iedereen uit alle volken treffen. Tegelijkertijd roept de profeet het volk van Israël op tot berouw, vaste terugkeer tot God, met de belofte dat hij hun genadig zal zijn en hun land zal herstellen. En bovendien profeteert Joël de uitstorting van Gods Heilige Geest over alle mensen. Al deze profetieën, Joodse profeet, tot Joodse mensen. Maar wel met beloftes, ook voor de andere volken. We komen aan bij de laatste profeet van het Oude Testament, de profeet Maleachi. Maleachi kondigt de komst van de Messias aan. Het zal voorafgegaan worden door een bijzondere bode. En dat zien we ook vervuld in Johannes de Doper en de Heer Jezus. Zie, ik zende mijn engel, hoofdstuk 3, vers 1. Die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gijlieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds. Wat die Heere zoeken ze. Nog steeds. Die Messias verwachten ze. En hier zegt hij het ook, hè. Die aan de welke gij lust hebt. Het volk keek uit en kijk uit naar de Messias. Zie, hij komt, zegt de Heer in 430 voor Christus. En hoofdstuk 4 vers 5, zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komen zal. En jongens en meisjes, jullie weten misschien wel hoe Elia erbij liep, hè? Weten jullie dat? Een kamelenharen mantel aan. En Johannes de Doper, die liep er op dezelfde manier bij. Goed, maar hier is ook een vergelijking in de voorbode die hier genoemd wordt, dat wordt Johannes de Doper mee bedoeld. En dan komen we bij de geboorte van de Heer Jezus. En dat moet als het goed is dan rond het jaar nul zijn ook, hè? Want we kunnen gerust zeggen, en ik gebruik het met straatevangelisatie ook wel eens, dat er geen invloedrijker mens in de wereldgeschiedenis is dan de persoon, historische persoon van de Heer Jezus Christus als mens ook. En heel de wereld, of ze nou willen geloven in hem als Messias of Zoon van God of niet, maar ze rekenen vandaag de dag allemaal met het jaar 2025 na Christus. En de komende 2000 jaar wordt hij in ieder geval niet ingehaald door iemand anders, dat is zeker. En als je kijkt wat voor een invloed dat er is uitgegaan van die historische persoon alleen van de Heer Jezus al, dan is er geen religie die daarmee te vergelijken is. Maar om even terug te gaan naar het onderwerp hierin, hè? Israël, liefde voor Israël enzovoort. De Heer Jezus zegt meerdere keren dat zijn werk hier op aarde in eerste instantie gericht is op Israël, het volk Israël. En bijvoorbeeld Matthäus 15 vers 24 zegt hij letterlijk tegen die vrouw ook. Hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat benadrukte zijn bediening allereerst bedoeld was voor het Joodse volk. Om hen te bereiken als vervulling van de beloftes aan Israël. En tegelijkertijd wijzen andere teksten er natuurlijk ook op dat zijn boodschap later naar de heidenen, de niet-joden zou gaan. En dat er veel meer in zat. Ik zei het ook al, het komt samen en het gaat weer uit. Want Matthäus 28, vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Dezelfde dopende in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En als we dan kijken naar Pinksteren, hè, dan zitten we net na Christus natuurlijk, zo rond het jaar 30, 35 na Christus. Hangt er vanaf hoe je bekijkt dat de jaartelling is begonnen, maar dat laat ik maar even rusten. De heilige geest wordt uitgestort. Waar wordt die uitgestort? In Jeruzalem. Dat bestaat nog, hè? Jeruzalem. Diezelfde plek. Op wie wordt die uitgestort? op veel gelovigen die daar op dat moment zijn, volgelingen van de Heer Jezus die hem verwachten met bidden en vasten. Israëlische gelovigen, de Joodse mensen daar, de discipelen. En wat gebeurt er? Ze gaan in verschillende talen spreken. En de profetie van Joël over de uitstorting van de Heilige Geest wordt hier vervuld. En dit wonder, dat leidt tot het ontstaan van de eerste vroege kerk in Jeruzalem, in Israël. Hoofdzakelijk Joodse mensen. Velen in en om Jeruzalem bekeren zich tot het evangelie en erkennen Jezus als Gods Zoon en de beloofde Messias. Dit en de directe vervolging van hen heeft de verspreiding van het evangelie buiten Israël in gang gezet. En dat was ook de bedoeling. Van de apostolische tijd noem ik nu even alleen Paulus en zijn uitleg in de Romeinenbrief, hoofdstukken 9, 10 en 11. We kijken eerst even naar Romeinen 9. Paulus spreekt in Romeinen 9 met een hele diepe, diepe pijn over Israël. Dat ondanks zijn unieke roeping en de bijzondere weg die de Heer daar in het volk van Israël heeft afgezonderd en heel veel heeft meegegeven aan kennis over, dat ze toch grotendeels Yeshua, HaMashiach, de Heer Jezus Christus als Messias afwijzen. Maar, benadrukt Paulus in Romeinen 9, dat betekent niet dat Gods beloftes zijn mislukt. Hij maakt duidelijk dat de genade en de uitverkiezing het werk van God zijn en dat alleen de Heer zelf soeverein bepaalt wie bij zijn volk hoort, van de Joden en van de heidenen. En dan in Romeinen 10 gaat Paulus verder, hoewel Israël een ijver voor God heeft, want dat hebben ze zeker, hè? Heel veel verlangen er echt wel naar om op een bepaalde manier, zeg maar, in verbinding met Hashem, de Almachtige, te zijn. Toch ontbreekt het hun aan de kennis van de gerechtigheid door het geloof. Ze proberen gerechtvaardigd te worden door de wet. Tegelijkertijd, deze houding, die afwijzende houding van hun, die zorgt ervoor dat dat evangelie meer naar anderen gaat. En dat is ook de bedoeling van de Heer. En dat lijkt wat tegenstrijdig, hè? Dat deksel op hun aangezicht blijft. Maar het heeft een doel. Want de Heer wou dat evangelie zelfs tot in Nederland krijgen, bij jullie. Om jullie te vertellen dat je gered kunt worden door het bloed van Christus. Romeinen 11. Het heeft ons denk ik best wel gevormd, de Bijbelstudie over Romeinen 11. Hè? Een stuk voorbereiding ook op het werk 2023. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen misschien. Maar in Romeinen 11 maakt Paulus duidelijk dat de Heere God Israël absoluut niet verworpen heeft. Ik heb dat net ook gelezen uit Leviticus, hè, ook die tekst. Maar ook nu, zegt Paulus, is er een gelovig overblijfsel, net als in de tijd van Elia. Want hoewel een deel van Israël nu tijdelijk is verhard, een deel, hè? Want vergeet niet dat het evangelie wel door de Joden de wereld in is gekomen, hè? Dus een heel deel geloofde ook wel. Ja, al de apostelen, dat waren Joodse discipelen. Hè, maar een deel van Israël tijdelijk is verhard. En dat is onderdeel van Gods plan om het evangelie naar de heidenen te brengen. Met als doel dat Israël uiteindelijk jaloers wordt en zich ook weer tot God keert. De gelovigen uit de heidenen worden vergeleken met wilde takken uit een, die op de edele olijfboom Israël worden ingeplant. En die heidenen, die ingeplante takken in Israël, worden gewaarschuwd om niet hoogmoedig te zijn. Want, zegt Paulus, jullie dragen de wortel niet. De wortel draagt jullie. Jullie zijn ingeplant bij die beloftes. Ingeplant bij dat evangelie. De wortel draagt jullie. En uiteindelijk, sorry, schetst Paulus hier ook dat heel Israël zal worden gered. Als Gods verlossingsplan tot voltooiing komt, waarin zijn trouw en genade volledig zichtbaar zullen worden. En ik lees de laatste versen van Romeinen 11 even voor. Zo zijn zij, Israël, wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil. Maar aangaande de verkiezing zijn, en zeg ik erbij blijven, zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegifte en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijn, maar nu barmhartigheid hebt verkregen door deze ongehoorzaamheid. Alzo zijn ook nu deze ongehoorzaam geweest, opdat zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Dan zie je dat jaloers maken ook weer. Want God heeft hen alle onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun alle barmhartig zou zijn. En dan roept Paulus uit, o diepte des rijkdoms, wijde der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Goed, de rest van het Nieuwe Testament laat ik in het kader van de tijd even zitten. Ik hoop dat ik die tijdlijn zo wat heb kunnen schetsen over de jaren heen tot het einde van het Nieuwe Testament. Het zou heel interessant kunnen zijn om nog even wat te zeggen over eindtijd, maar daar kun je eigenlijk niet even wat over zeggen. En over openbaringen en net Nieuwe Jeruzalem werd ook al aangestipt. Dat laat ik voor jullie Bijbelstudie. In 70 na Christus belegerde de Romeinse generaal Titus Jeruzalem. De tweede tempel werd verwoest. Dat raakt ergens ook nog aan een profetie in Daniël. Die heb ik niet eens genoemd net. Maar dat was een enorme religieuze en nationale ramp voor het Joodse volk natuurlijk. Het mankeert het eind van het tempelcentrische judaïsme. En het begin van het rabbijnse jodendom. Veel joden vluchten of worden gedeporteerd. Het land krijgt de naam Palestina, maar geen koning, geen regering. Het wordt gewoon even zo genoemd. En in de jaren daarna, ja, volgen talloze oorlogen, kruistochten. En het land Israël verandert in een troosteloze ruïne. Ja. En het evangelie gaat in de wereld rond ondertussen. Dat is wel de bedoeling natuurlijk ook. En dan komen we bij de tijd van de reformatie. Dan sla ik een heel aantal jaar over, maar Calvijn, bij de reformatie, die zegt er al iets over. Hij verwacht dat de Joden in de toekomst tot geloof zullen gaan komen als onderdeel van Gods plan voor Israël en de heidenen. Quote uit het commentaar op Romeinen 11, de Joden zullen terugkeren tot het geloof. En zo zal de verlossing van geheel Israël voltooid worden. Dit is ook ongeveer de tijd van de inquisitie. En een van de dingen die ik geleerd heb in onze aanloop eigenlijk van onze tijd naar Israël toe, is dat die tijd van de inquisitie niet alleen voor de protestantse ketters, hè, de mensen die niet bij het Rooms-Katholieke geloof hoorden, heel erg is geweest. Maar ook voor de Joodse mensen. En dat er heel veel Joodse mensen zijn omgebracht door de inquisitie ook. Ik wist dat eerst niet. En ik heb ook geleerd dat wij als christenen niet zo heel best op het plaatje staan bij de Joodse gemeenschap. Als het gaat over hoe wij met hen zijn omgegaan door de jaren heen. Dan lijkt het advies van Romeinen 11 toch wat in de wind geslagen te zijn door heel veel christenen. En ik heb me best wel geschaamd ook toen ik bij het Herinneringsholocaust Museum rondliep in Jeruzalem. Dat ik dacht, ik moet eigenlijk gewoon mijn mond houden en alleen maar voor ze bidden. Want hoe kan ik daar nou wat tegen ze gaan vertellen? Goed, ik wil over een paar oudvaders ook nog wat zeggen. En daarna toch over onszelf en ook de missie nog wat dingen zeggen. Even de tijd ook in de gaten houden. John Owen. Rond het jaar 1600 na Christus zijn we nu al. Dus John Owen verwacht de algemene bekering van de Joden en hun herstel in het land. The Jews shall be called, restored unto their own land. En rond diezelfde tijd Johannes Hoornbeek, voor anderen misschien ook wel bekend, een Nederlands gereformeerde theoloog, verwacht het toekomstig herstel van de Joden, inclusief een nationale bekering, een grote bekering van het hele volk Israël. En in zijn werken tegen het Jodendom schrijft hij over een toekomstige aanneming der genade. Op basis van Romeinen 11. En ik stip maar zo even wat dingen aan hoor. Ik hoop niet dat jullie me niet al te zeer kwalijk nemen. En als je een bepaalde vraag hebt zometeen of zo. Ik geef zometeen ook best wel wat ruimte even voor vragen. En dan kom maar op. Iets daarna Wilhelmus aan Brakel. Hij spreekt over de toekomstige bekering van het Joodse volk. En hij ziet dat ook echt als onderdeel van Gods belofte. En ik quote uit de redelijke godsdienst. De tijd zal komen dat het gehele volk van Israël tot de erkentenis van hun Messias zal komen. Theodorus van der Groen, net daarna, verwacht eveneens de bekering van het Joodse volk in de eindtijd en legt veel nadruk op het geestelijke herstel en de inlijving van dat volk ook in Christus. Ik quote over Romeinen 11, God heeft zijn volk niet verstoten. Een volk zal uit hen komen dat de Heer Jezus zal erkennen. En dan, ja, deze dominee is me toch wel een stukje dierbaarder geworden ook in de aanloop hierheen. De schrijver van Eens was ik een vreemdeling. Kennen jullie het lied? Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Robert Murray McChain. Hij had een hele diepe geestelijke verbondenheid met het Joodse volk, kunnen we wel zeggen. En hij zag hun bekering als een sleutel tot een wereldwijde opwekking. Hij geloofde dat God Israël als volk en land absoluut niet had verworpen, maar dat hun herstel deel uitmaakte van Gods belofte en toekomstig heilsplan. Ik vind het wel bijzonder ook dat je dan ziet dat eigenlijk na de Heer Jezus, dat evangelie de wereld ingaat en dat je eigenlijk dit soort geluiden bijna niet meer hoort. En dan zo, na een aantal jaren, dan komt dat weer op. En nu zijn we inmiddels al rond 1800 voor Christus, of na Christus, sorry. En dan zegt McChain zoiets. In 1839 maakte hij samen met onder andere Andrew Bonar een zendingsreis naar het land dat toen nog Palestina heette, maar wat natuurlijk datzelfde land is, Israël nog steeds. En nog steeds geen koning had of zo. Het doel van de reis was om onder Joden te evangeliseren en hun geestelijke toestand in kaart te brengen, zoals dat er staat. Hij riep de kerk op om te bidden voor de bekering van Israël. En hij zag het als een zeer belangrijke christenplicht om het evangelie terug te brengen naar het volk waaruit het is voortgekomen. McChain's liefde voor Israël was doordrenkt van schrift, inzicht, verwachting en ook praktische inzet. En wat me hierin ook trof toen ik daar wat stukken over zat te lezen, is dat als hij dan naar Israël gaat voor die reis, dat er ondertussen in zijn gemeente een grote zegen merkbaar wordt en letterlijk een opwekking in de gemeente komt en de gemeente groeit en er wordt toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. En dan zie je dat het ook echt een opwekking geeft. En dan Ryle, een Anglicaanse bisschop, zeer uitgesproken over het letterlijk herstel van Israël ook als volk in het land en bekering tot Christus. En quote: Israel is yet to be gathered, converted and restored as a nation to their own land. En hij heeft een heel aantal preken rond dit thema gehouden. En een aantal zijn er verzameld in een boek. En dat is net opnieuw uitgegeven van Ryle. En er zitten ook een aantal preken van Spurgeon in. Verwachtingsvol uitzien naar de wederkomst van Jezus. En straks dan zal er, naar ik begrepen heb, een collecte worden gehouden ook voor het werk wat wij mogen doen in Israël. En dit boek is te koop, ook via ons, en dat is dan ter bate van de missie. Maar ook voor de maandelijkse donateurs is het gratis te krijgen. En er zijn er een aantal hier, ik weet niet precies hoeveel er zijn, maar mocht het er niet genoeg zijn, dan worden ze door het thuisfrontteam van ons nagezonden. Dus schroom daarin niet. Goed. Charles Spurgeon is heel erg duidelijk ook over het toekomstig herstel van Israël, zowel nationaal als geestelijk. En hij is er heel uitgesproken over. Oh dear friends, if there be anything clear and plain, the literal sense and the meaning of this passage, a meaning not to be spirited or spiritualized in a way. That must be evident, zegt hij. Je mag nooit op die manier eigenlijk de inhoud, zoals bijvoorbeeld over Romeinen 11 of zo, zegt hij, dat in één keer gaan omdraaien. Of andere beloftes van de Bijbel in één keer gaan omdraaien, zegt hij. En ik noem nog even Hudson Taylor, zo aan het begin van de jaren 1900. Dat kennen jullie ook wel. En pas hoorde ik in één keer een verhaal over en ik denk van, hé, maar dat is mooi om te onthouden ook. Dat wist ik niet. Want ik dacht altijd, dat is die zendeling in China natuurlijk, hè. Maar het Bijbelboek Romeinen begint met dat het eerst is voor de Jood en dan voor de Griek. Hè? Dus dan eerst is dat evangelie voor de Joden, eigenlijk ook daarnet op elkaar uitgelegd. En dan gaat het ook verder over de wereld. En Hudson Taylor die stuurde aan het einde van het jaar, aan het begin van het nieuwe jaar, ieder jaar naar een organisatie in Londen, Joodse organisatie, stuurde die gift. En dan zette die bij, eerste Jood. En het bijzondere is dat die organisatie, die stuurde een gift terug naar Hudson Taylor en zijn organisatie, en ook de Griek. Dus, ik vond het wel mooi, ik denk, dat is het noemen ook. Goed, en dan zijn we in de 20e eeuw aangeland, 19e en begin 20e eeuw. En dan zie je eigenlijk het antisemitisme heel erg toenemen. Pogroms in Oost-Europa, restricties en discriminatie. Zeer toenemende druk op de Joodse gemeenschappen. En ze worden op heel veel plekken allerlei dingen ontzegd. En tegelijkertijd zie je eigenlijk mede daardoor een opkomst van zionistische verlangens. Dat is zo'n woord wat je tegenwoordig bijna niet noemen mag. Maar het betekent eigenlijk niks anders dan dat je gelooft dat de Joodse mensen recht hebben op een stukje land. Dat is eigenlijk zionistisch verlangen. En er zit ook het woord Zion in. Zion is die stad Jeruzalem die er nog steeds bestaat. Maar uiteindelijk komen deze omstandigheden, en daarin sla ik natuurlijk hele belangrijke dingen allemaal over, ik weet het. Maar 1933 tot 1945 komt het tot een vreselijk historisch dieptepunt. Met systematische vervolging en uitroeiing van ongeveer 6 miljoen Joden. Tja, dat is wat geweest, mensen. Maar daaruit is die terugkeer naar dat land en het verlangen daarin heeft het natuurlijk een enorme douw gekregen. Hè? Want ja, is nergens meer veilig en zulke verschrikkingen gebeurd. En in 1948, ongeveer 2500 jaar na dat visioen van die droge botten. Na dat visioen uit Ezekiel. Dan komt het wonder. Hè, dat de Heer eigenlijk zegt, ik ga je terughalen. In het land. En dan komt er de tweede geboorte van de staat Israël. Na een zeer heftige en duistere tijd. Internationaal politiek herstel van de Joodse natie. En in die tijden en de oorlogen die volgen zien we soms op wel heel bijzondere manier ook dat de Heere waakt over het net herboren Israël. En dat brengt ons in het jaar 2019. Ik sla nog maar even een stukje over zo. Ik kan niet alles behandelen vanavond natuurlijk. Maar dat is het jaar dat de Heer mij, een timmerman uit Ede, riep. En eerst via een huisbezoek, bijbelgedeelte wat we lazen. Het paste eigenlijk helemaal niet echt bij de avond toen, hè. Maar het was gewoon aan de beurt, die diaken las gewoon de geschiedenis. En we hebben het erover gehad vanavond. Ga gij uit uw land. Naar het land dat ik u wijzen zal. En ik had geen idee toen. Ook niet dat dat een roeping zou zijn. Ik dacht, oké. Past niet heel erg bij de avond. Netjes luisteren. En daarna gingen de broeders weg. En s'avonds heb ik de gewoonte om, ik hoop dat jullie dat ook doen. Altijd de dag even bij de Heer in gebed te brengen. Alles aan de Heer vertellen is belangrijk. Maar toen kwam deze geschiedenis wel een beetje binnen. En de dagen en weken daarna werd dat erger en erger. En toen heb ik aan de Heer gevraagd, maar als u echt wil dat wij weggaan uit ons land, dan moet u me dat alsjeblieft wel heel duidelijk maken. En dat deed hij aan het einde van 2019. Middels geschiedenis, een meditatie eigenlijk, dat De roeping van Abraham werd behandeld en het belang van gehoorzamen daarin ook. Maar de zegen ook die verbonden is aan het gehoorzamen in de roeping. En aan het einde van de avond noemde ze in de meditatie Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, het zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En jongens, ik hoop dat jullie bewaard worden voor veel zonden die ik begaan heb in mijn leven. Maar ik heb echt in een duistere tijd geleefd. En de Heer heeft me daar uit de duisternis omhoog getrokken. En heeft de Filippenzen 1 vers 6 voor gebruikt. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, het zal voleindigen. Toen ik zo vast zat in allerlei duisternis, toen dacht ik maar, als de Heer het gaat doen, dan is het misschien voor mij nog hoop. Als hij een goed werk begint en het voor mij zal voleindigen, en ik daartussen niks hoef toe te voegen, dan is er voor mij misschien nog hoop. En dat bracht de Heer dus samen op dat moment met die roeping, en toen kon ik er eigenlijk niet meer onderuit. Toen gebeurde in de jaren daarna nog best wel veel. We hadden natuurlijk de coronatijd ook net toen. En helaas, mijn moeder was toen al overleden op 58-jarige leeftijd aan kanker. Maar ook de moeder van Geertje stierf. 53 was ze door corona. En ja, ik wil toch iets zeggen ook over de moeders. Er zijn hier ook een aantal moeders vanavond. Maar ja, dat zijn toch wel biddende moeders geweest. En met veel liefde ook voor Israël. En in die zin vind ik het wel eens nog steeds heel pijnlijk en moeilijk. Maar de wijsheid van de Heer overstijgt ver onze wijsheid natuurlijk. Maar dat ze nooit hebben kunnen meekrijgen dat de Heer ons riep om naar Israël te gaan. Maar na het overlijden en de coronatijd kwam in 2023 via dominee Huisman en dominee Dekker tot concrete voorbereidingen voor ons ook. En de weg leek steeds meer naar Israël te wijzen. Ik ben toen op advies ook van dominee Dekker een aantal delen en modules van theologiestudie gaan volgen. En in 2024 heb ik samen met een vriend uit onze gemeente een korte kennismakingsreis naar Israël gemaakt. En een paar dagen bij dominee Dekker en zijn vrouw gelogeerd. En was een mooie en bijzondere tijd ook. Daarna heb ik ook nog een studie in Engeland gevolgd ter voorbereiding bij All Nations Christian College. Een soort ja, zendingsschool zou je het kunnen noemen. En al met al is steeds meer eigenlijk het verlangen ook voor ons als gezin gegroeid om in Israël te wonen, de mensen daar ook te bemoedigen, maar ook daar te dienen. Gewoon uit liefde voor die mensen daar te zijn en bruggen te bouwen, want dat is ook heel erg nodig. Om op die manier vrede, shalom, hè, de goede boodschap ook over de vredevorst Yeshua, bekend te maken in het verdeelde en gebroken Bijbelse land. En dat is natuurlijk overal nodig in de wereld, maar de Heer roept ons naar Israël. Dominee Dekker en zijn vrouw Marita, jullie zeer wel bekend, weet ik, hebben er voor ons een hele grote rol gespeeld in dit hele traject. En wij zijn heel dankbaar voor hun voortdurende betrokkenheid. Zij zijn mede door hun grote ervaring van het 20 jaar daar wonen en werken in Israël ons echt tot hele grote steun. We proberen te gaan doen wat onze hand vindt om te doen. En dat doen we vanuit de gereformeerde gemeente in Ede en op aanraden van dominee Dekker in samenwerking ook met het meer dan 60 jaar oude organisatie Near East Ministry. Afgelopen voorjaar hebben wij voor het eerst als gezin in Israël verbleven. Eerst in Jeruzalem en omgeving. En daarna hebben we ook in Nazareth en omgeving gewerkt en gewoond. In Jeruzalem hebben we een aantal dingen verkend, zogezegd. Hebben we mensen ook bezocht, organisaties. We hebben over het Hinnomdal heen gewandeld. Er staan hele nare dingen over het Hinnomdal in de Bijbel. Moet je maar eens opzoeken. Maar het bijzondere was dat we daar het eerste gesprek hadden eigenlijk met een orthodoxe Jood. Met Google Translate, telefoontje en weer. Maar het was wel een bijzondere ervaring. En ook een hele open ervaring. En ik denk dat de oorlog daarin ook echt wel bij heeft gedragen. En meer een open houding daarin ook. Maar de veldleiding van de Near East Ministry, waar we op dat moment logeerden in Jeruzalem, die liet ons ook kennismaken met het fenomeen schuilkelder en alarm. En wat doe je dan en zo. Was wel heel nodig ook, kwamen we achter. Maar eigenlijk de rust waarmee hun dat hebben geleerd, hebben we later, toen we met de Iran-oorlog daar ook waren, heel veel aan gehad, ook als gezin. En dan zie je dat de Heer zich daarin ook bekommert om de kleintjes, hè, dat die daarin ook geoefend hebben. We leren in Jeruzalem, als het alarm gaat, geen paniek, we gaan naar de kelder, we zingen een lied, we bidden voor Israël en daarna doen we spelletjes totdat we er weer uit mogen. En zo gaat dat. En dat was voor eigenlijk al heel gewoon, hè. Tijdens de eerste week daar in Jeruzalem hadden we al 3 keer alarm of zo en het werd al heel snel normaal. Nou ja, horen jullie wat ik zeg, dat dat eigenlijk dan normaal zou zijn, hè. Voor de mensen daar is het wel zo. En meestal van ons werk concentreert zich naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst ook, maar heeft in ieder geval ook in de tijd dat we nu in Israël hebben gezeten, zich geconcentreerd rondom de gemeente Nechema. Nou, die kennen jullie natuurlijk ook wel, daar is dominee Dekker al die jaren ook dominee geweest. En we zijn heel dankbaar voor de warme contacten met zijn opvolger ook, dominee Ben Dayan. En de gemeente Nechema zelf. Deze gemeente in Nof HaGalil vormt onze uitvalsbasis, zo gezegd, en daar zijn we als gezin ook nauw bij betrokken en aangesloten. Helaas is al ons eerste verblijf in Israël als gezin vroegtijdig een einde gekomen door de oorlog tussen Iran en Israël. Ja, we hebben als gezin in die tijd ervaren wat het is om onder raketdreiging te zitten en zo. En vaak de schuilkelder bezocht en jullie hebben veel in de schuilkelder geslapen, hè? Ja. We hadden niet gedacht dat we dat zouden gaan meemaken daar als onze eerste tijd als gezin daar in Israël. En tegelijkertijd, we wouden niet weg. En we zijn wat dat betreft eigenlijk teruggehaald, zo gezegd. Op dringend advies hebben we gebruik gemaakt van de evacuatie die mogelijk werd gemaakt vanuit Nederland. Maar dat was niet met een heel groot verlangen van onze kant uit, zo gezegd. We hadden graag langer gebleven om de mensen daar ook bij te staan, met hen te zijn. Maar goed, de weg liep anders en ja, na dringend advies zijn we dus geëvacueerd. Toch hebben we een goede indruk kunnen krijgen van ons toekomstige werk daar. En ik noem zo even een paar voorbeelden om jullie een idee te geven van wat er dan zoal op je pad kan komen. Nou ben ik zelf timmerman. En ja, samen met de anderen van ons gezin houden we gewoon van praktisch onze handen uit de mouwen steken bij dingen wat we doen. En dat kan van alles zijn, maar ja, zo hebben we bij een kerk in Nazareth geholpen bijvoorbeeld om even wat sloten te repareren en een deur goed te hangen. En nou ja, gaandeweg kwamen we eigenlijk ook zo in gesprek, hebben we meegedaan met de jeugdvereniging daar van de Arabische gemeente. En de week daarna mochten we de jongeren van deze Arabische gemeente iets meegeven over de Israëlische tabernakeldienst en gebed aan de hand van Hebreeën 10 en het Bijbelgedeelte daaromheen. En zo vorm je eigenlijk al een beetje een brug. Hè? Dat is een van de dingen van onze missie, zeg maar, richt zich op connecten, zeg maar, ook tussen die Arabische en de Joodse gemeenschap, omdat er natuurlijk ontzettend veel gevoeligheid in deze tijd is. Het privilege wat wij als Westelingen hebben, is dat wij ons vrij kunnen bewegen tussen die verschillende culturen. Ja, voor de mensen zelf is dat door de gevoeligheid ook soms bijna onmogelijk. Ja, en in Israël wonen 2 miljoen Arabische inwoners. Hè? 2 miljoen Arabische mensen wonen in Israël zelf, hè? Ik bedoel, ik had net ook al voor de moslims daar, maar die zijn er daar veel, zeker in Nazareth en de omgeving ook. En ze noemen Nazareth ook wel de Arabische hoofdstad van Israël. Dus, en die inwoners lijnen net zo goed mee met de dreiging van rondom. Ze vluchten wegelijks naar de schuilkelder en zo bezochten wij een moeder in de oorlog. Die vertelde hoe ze soms meerdere keren per nacht met haar gehele gezin naar het appartement van de onderburen moest om daar samen met de andere bewoners staan te schuilen in een badkamer. Omdat dat de dichtstbijzijnde veilige kamer was. En ze vertelde hoe ze door de oorlogstijd, zeg maar, daarin ook zoveel stress ervaren. We hebben met haar gesproken ook over de trouwe zorg van de Heer en met ze gebeden. Maar die trouwe zorg van de Heer hebben we ook echt in de praktijk daar gezien. He, zo landde bijvoorbeeld vlak bij ons het ziekenhuis een drone, maar die ontplofte niet. Of brokstukken die we soms hoorden vallen, zeg maar, en die dan net missen. Een vrouw op de Golanhoogte die voelde zich al een tijd best wel onrustig en besloot uiteindelijk een vriendin te bellen en toch maar een nacht bij haar te gaan slapen. En die nacht komt de raket in haar appartement. He, of er wordt een volledige vleugel van een ziekenhuis getroffen die een dag van tevoren ontruimd is. En dan zie je de wonderlijke bescherming toch ook wel in, denk ik. Ik wil jullie nog iets vertellen over Balalaika, ook het koffiehuis van de Joodse gemeente Nechema. We helpen daar vaak en we spreken ook veel met mensen daar natuurlijk. En een keer liep een vrouw rond sluitingstijd zowat besluiteloos heen en weer bij de ingang. En na een kort gesprekje bleek dat ze Arabisch was, maar geïnteresseerd was in de Bijbelstudie die hier door de Joodse gemeente gegeven werd. Nou, pakte er een extra stoel bij en zo hoorde deze Arabische vrouw door de Joodse dominee, dominee Ben Dayan, het evangelie uitgelegd. En dat is gewoon heel mooi en bijzonder om ook daar deel van te mogen uitmaken daar. We hebben een tijd ook staan te praten met een blinde man. Die eigenlijk gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de brandende zon staat. En alleen maar zijn hand op te houden. Omdat er verder niemand eigenlijk voor hem zorgt. Jongerenavond in Nazareth noemde ik net ook al even. En ja, koken, samen koken als je uitgenodigd wordt. Hè? Als je uitgenodigd wordt om te eten, betekent dat niet automatisch dat de hele tafel gedekt is. Zo van, jullie komen bij ons eten, dus krijgen jullie dan... Wat mijn vrouw ervoer bij een Arabisch gezin was ook... wij gaan jou een nieuw recept leren vandaag. Dus de mannen gaan dan apart zitten, weet je wel. En de vrouwen gaan eerst eens even een tijdje koken. Ja, dat is dan toch weer anders dan in Nederland. Ik moet nog denken ook aan twee orthodoxe Joodse jongens... die mij aanspraken net om de hoek bij Balalaika eigenlijk. En ze kwamen op me en ze zeggen, ben je Joods? Ja, ik liep in een net bloesje natuurlijk. Maar ik denk dat ze gedacht hebben, waarom heeft die jongen geen kippeltje op, weet je wel. Maar... Dus ik vroeg zo, hoezo dan? Ja, we willen eigenlijk met je bidden. Ja, ze hadden die kastje, die tefillin bij zich en zo. En, dus ik vroeg, hoezo is dat belangrijk dan? En ze legde uit waarom dat in deze tijd juist heel belangrijk was om voor Israël te bidden. En dat vond ik natuurlijk ook wel. Dus uiteindelijk was er een heel mooi open gesprek ook over. En kon ik uitleggen waarom ik zoveel liefde voor Israël heb. En dat ik van harte geloof in de Jood Yeshua. En uiteindelijk, en dat verbaasde me eigenlijk best wel, kreeg ik van een van die yeshiva studenten een telefoonnummer. En die hopen wij zeker nog weer even te contacten als wij weer terug in Israël zijn straks. Ook helpen we regelmatig bij de kledingwinkel Yad Nechama. En het plan is nu, zo de Heer wil en wij leven, vanaf eind oktober weer 3 maanden naar Israël te gaan. Allereerst voor het leggen van contacten in verband met een lange termijn visum, want die hebben we nog niet. Dus wel belangrijk om daar ook te mogen blijven. Anders dan ben je ook weer zo illegaal daar, dat is niet de bedoeling. En daarnaast ook voor vrijwilligerswerk en natuurlijk het leren van de taal, want ja... Dat is wel het allerbelangrijkste eigenlijk voor ons op dit moment. Daarna is de bedoeling dat we dan voor een korte periode weer terug gaan naar Nederland. In verband met de laatste voorbereidingen. En in afwachting van het laatste lange termijn visum. Dat moet je namelijk buiten Israël afwachten. En dan hopen we, als de Heer het geeft, vanaf voorjaar 2026 als gezin voor lange termijn naar Israël te gaan. Daarom zijn we met het hele gezin flink bezig met taalstudie. En dat levert soms nog wel wat grappige dingen op. Ik was met onze jongste die het moeilijk vindt om stil te zitten, maar daar was ik van de week, vorige week was ik een keer aan het oefenen met tellen. En heel snel van 0 tot 10 in het Nederlands, weet je wel. Maar dat ging niet zo heel goed. Nou, we hebben ook 3 maanden in Engeland gezeten en hij kijkt nog best wel wat dingen in het Engels ook af en toe. Dus het Engels ging al een stuk vlotter eigenlijk. Toen probeerde ik het in het Hebreeuws en dat ging prima. Je gaat, stayim, shalosh, en dan ging die... Maar Nederlands moest er toch een keer of 3 zeg maar, het hele rijtje op zeggen voordat hij het weer even helder had. En dat dacht van, hey, ze nemen het soms wel heel makkelijk op ook kinderen. Maar Hebreeuws leren is natuurlijk een belangrijke sleutel tot echt contact. En in gesprek over geloof, hulp of persoonlijke verhalen is het onmisbaar. Dus dat heeft onze hoogste prioriteit. Ik dank jullie wel voor de aandacht zover. Ik wil ook in verband met alle gevoeligheden die er spelen toch ruimte geven op wat vragen rondom het thema Israël. En schroom niet, ga je gang. Dan zullen we daarna met elkaar de Heer ook danken en bidden. Dus misschien maar gewoon even een handje op en wat roepen, denk ik. Als er iemand een vraag heeft. Ga gerust je gang. Zeker. Nou, een hele mooie vraag. Ik hoop dat iedereen het ook een beetje heeft kunnen horen. Maar hoe ga je daarmee om en hoe hou je dat warme hart? Door toch heel dicht bij het woord te blijven. Ik hoop dat dat vanavond ook wel echt een beetje duidelijk is geworden. Dat dat de basis is van die liefde. En dat gaat verder helemaal, staat dat los van alles wat ze doen. Ook al doen ze nu alleen nog maar foute dingen, bij wijze van spreken, weet je wel. Die basisliefde, die komt vanuit het woord. En het gebed met Paulus, wat we daarin ook eigenlijk gerustwenende voor Israël kunnen doen, zeg maar. Dat is tot hun nut. En dat moeten we vasthouden. Tegelijkertijd, er zijn ontzettend veel dingen waar je je vraagtekens bij kunt stellen. Maar je zou van de andere kant ook gerust eens een film of wat kunnen kijken, hoor. Want er zijn van beide perspectieven best wel wat films, kan ik je melden. En ik heb zelf natuurlijk ook een tijd tussen de Arabieren gewoond daar in Nazareth. En de verhalen van hun kant gehoord. En toen ook met de broeders van Nechama, en natuurlijk over het algemeen overwegend Joodse broeders. Daar is wat gesproken en is gehoord hoe hun tegen dezelfde kwestie aankijken dan, weet je wel. Want dat betrof dan dingen in Nazareth en omgeving. En dan zie je dat die perspectieven nogal wijds uiteenlopen ook. En dat veel te maken heeft ook met een levenshouding. Tegelijkertijd er gebeuren gewoon ontzettend veel pijnlijke dingen daarin ook, ja. En dat moeten we ook aankijken op een eerlijke manier als christen en mogen we ook benoemen. Maar laten we alsjeblieft daarin wel die basis vasthouden. Goed. Iemand nog?
Ja, ik ben zelf zeggen dat ze een stukje de samenleving hebben geschreven. Want ik vind het wel vaak kritisch. En dan zegt hij dat de Joden een andere God hebben dan wij. Ik vond het een dubieuze uitspraak. Heb je het beter gelezen?
Nee, ik heb het niet gelezen helemaal. Ik herken het wel, want ik heb het wel eens ergens anders ook gehoord. Ja. Ja, ik vind, als je een grondige Bijbelstudie doet alleen al op Romeinen 9, 10 en 11, dan denk ik dat je zo'n uitspraak gewoon niet doen kan. Maar goed, dat is, ik ben geen theoloog, dus ik wil me eigenlijk daar ook een beetje tegen, niet te veel persoonlijke uitspraken over doen, maar ik denk dat je heel voorzichtig mee moet zijn om dat op die manier te kunnen zeggen. Ja, het past niet echt bij wat we zien en wat we net ook gelezen hebben daar in Romeinen 19 en 11. En natuurlijk bij de rest van de Bijbel ook. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de beloftes die dat ook waar heeft gemaakt door Israël heen. Dan kun je niet zeggen dat omdat hun voor een deel nog bedekt gezicht hebben, totdat de volheid der heiden is ingegaan, staat er ook. Dat ze dan een andere God in, dat kun je denk ik niet zeggen. Goed. Iemand nog? Anders gaan we zingen. Ik ben tussendoor zingen vergeten, zit ik me te realiseren. Sorry. Dat had ik wel afgesproken eigenlijk, hè? Dan moeten we het maar allemaal bij elkaar doen, denk ik. Kan dat? Dan zullen we daarna met elkaar bidden en danken. Misschien goed om nog heel even te zeggen. Bij de uitgang straks hebben we dus, volgens mij, mijn dochter en nichtje, die staan bij een tafel ook met het een en ander. Maar daar kunnen jullie ook, mocht je nou geen collecte op deze manier kunnen doen of willen doen, of op een andere manier ons willen steunen, dan liggen daar ook formuliertjes waarmee je dat doen kan. En ook de uitleg over dat boek ligt daarbij. Ja? Dan gaan we met elkaar zingen. God is getrouw. Ik stel mijn vertrouwen, zie ik hier, en Psalm 100, vers 1 en vers 4. Zullen we met elkaar bidden en danken. Ja, Heere God, Heilige God en Hemelse Vader. Uw trouw en uw waarheid, die houden haar kracht. En dat is toch dat fundament der apostelen en der profeten. We hebben vanavond nagedacht ook met elkaar over uw bijzondere weg. Dat volk dat u hebt afgezonderd. Dat u gebruikt hebt als een middel om het evangelie over heel de wereld te verspreiden. En dat hun aangezicht zelfs ook bedekt is gebleven. Omwille van dat evangelie zou uitgaan naar de volken. Totdat de volheid zou ingegaan zijn. En toch bidden wij u, Heere. En we sluiten ons aan bij de oudvaders waar we ook even over na hebben gedacht. Met het gebed voor Israël. Heere, we bidden u dat u uit de heiden ook nog velen zult vergaderen. Maar ook dat het volk tot een erkenning mag komen. En het deksel van hun aangezicht zal gaan. Dat zij zullen weten wie ze doorstoken hebben. Dat ze zullen zien. Deze Yeshua is onze Hamashiach. Dat zij hun zaligmaker en hun verlosser zullen zien. Wij bidden u, Heer, dat u uw licht en uw waarheid neerzet. Ook in Israël. Bidden u daarin ook. Voor alle landen eromheen, Heer. U bent het. Die harde harten verbreken kunt. Die harten vervullen kunt met liefde. En vrede. En Heer, we zien soms voorbeelden en we horen er soms van. En u bent een God van wonderen en zou voor u iets te wonderlijk zijn. Als wij bidden, Heer, dat ook zij, ook de volken rondom, maar ook in Israël, mogen komen tot de kennis van de vredevorst. Heer, waar het naartoe gaat. In deze wereld, dat is voor ons soms moeilijk te zien. Maar wij mogen hoop en verwachting houden. Het loopt u niet uit de hand. U vervoert uw raad. En dat heeft u dwars door alle eeuwen heen betoond en laten zien. En wat heeft u wonderlijk gezorgd tot hiertoe. En dat ondanks alles wat mensen ervan maken. En wij mogen die onwankelbare hoop en belijdenis ook vasthouden. Door dat gescheurde voorhangsel. De Heer Jezus Christus. En zo zien we ook, Heer. En we danken u ook met elkaar. Voor die bijzondere ceremonieën die wij hebben mogen leren kennen. Omdat u Israël gebruikt hebt om die kennis te bewaren en te verspreiden ook over de wereld. Heer, ga met ons ook het nieuwe seizoen in. Wees met een ieder ook in de taak die ze daarin hebben. En Heer, mag het onderwijs daarin ook tot een zegen zijn. Ook in het nieuwe seizoen de ontmoetingen. Gesprekken daarin ook met elkaar. En hij wil dus ook met ons zijn. Ook de dag van morgen dragen we aan u op. Mag het tot een grote zegen zijn, Heer, ook in het land. Dat we ook met Nederland zijn. Als de verkiezingen voor de deur staan, Heer, dan kijken we naar u. En dan bidden we u om uw bemoeienis en om uw leiding. Heer, u kunt dat zelfs bij koningen of mensen die u niet kennen. We bidden, Heere, dat het alles mag medewerken ten goede tot uw eer in Jezus. In naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, bidden wij u. Amen.
Ja, voordat u weggaat, hartelijk dank, Geert en Geertje, dat jullie in ons midden wilden zijn met de kinderen ook voor alles wat je... Oeps. Heb voorgehouden. En ook mooi om te horen hoe jullie weg naar Israël is geleid. Familie Dekker is weer teruggekomen. Jullie mogen hun plaats innemen. Dus laten we ook deze familie, dit gezin opdragen in onze gebeden. En laat ons even weten wanneer jullie uitgezonden worden. En dan nog een aanbeveling voor de collecte. Ik hou iets meer afstand, misschien op mijn telefoon. De collecte, u kunt bij de uitgang uw gave geven of met de QR-code. En vanavond, u heeft het gehoord, eerst de Jood. Dat is vanavond en dan komt morgen in de eredienst de Griek weer. Wel thuis.